Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host, Nicky van der Gijp. Samen met Wouter Boerkamp en een speciale gast.
Bij Ajax ga je al zitten met het idee, ja, het wordt echt helemaal niks. En je zit gewoon te wachten op het moment dat het fout gaat.
Het is vrijdag 15 maart en het is weer tijd voor een nieuwe aflevering van de FC Afkikken Daily. Gisteren heeft helaas Ajax het niet overleefd. De Nederlands elftal selectie wordt bekend. We gaan het hebben over de Champions League. Maar natuurlijk sluiten we af. Nou, we sluiten er niet meer af. Maar gaan we het ook hebben over het Eredivisie weekend. Dat doe ik aan mijn zij met mijn inmiddels vertrouwde duo. Bart Obbing, Wouter Boerkamp. Welkom
zitten
jongens.
We
jullie zitten er weer.
Iets minder gevoel dan gisteren, Bart. Maar
ja, gisteren was je boos, Wout.
Ja, vandaag,
gelatenheid.
Ja, het is een totale, boos kun je er al niet meer om worden. Nee. Dus dat heeft bij Ajax niet zo heel veel zin meer.
Nee, hoe vaak ik hier al heb gezeten met precies ditzelfde lege gevoel in dit seizoen is erg vervelend te noemen.
Ik denk dat die ach ja van jou, dat omschrijft wel een beetje de sfeer rondom deze avond. Gisteravond verloor Ajax natuurlijk met 4-0 op Villa Park. Ja, het was in alles denk ik een vreselijke avond. Laten we een beetje met de wedstrijd proberen te beginnen. Want 4-0 is een hele heftige score. Maar het had denk ik niet zo heftig hoeven zijn, toch?
Nou, het gevoel was ook toen het 1-0 stond al heftig. Dus je gaat al zitten met het idee van oké, in een wedstrijd van Feyenoord dit seizoen of een wedstrijd van PSV dit seizoen Europees gezien heb je gewoon zin. Want je hebt de verwachting dat er wat in zit. Je weet ook dat ze op basis van wat ze dit seizoen geleverd hebben, dat ze mogelijk een resultaat kunnen halen. En bij Ajax ga je al zitten met het idee van ja, het wordt echt helemaal niks. En dan is er nog een soort schijnwedstrijd, zeg maar, in de eerste helft, waarin ze nog een beetje meedoen. Waarin ze niet superveel weggeven, maar waarin ze ook niks creëren. Maar je zit gewoon te wachten op het moment dat het fout gaat. Het is net alsof je, ik weet niet of jullie 12 steden 13 ongelukken nog kennen. Dat is een programma van vroeger. Waarin allerlei verkeersongelukken.
Zeg maar, zwart-wit televisie.
Precies, maar waarin allerlei verkeersongelukken voorbij kwamen. Dat programma duurde dus 3 kwartier, maar het liep altijd verkeerd af. Nou, dat gevoel had je hier ook bij Ajax.
Ja, Bart, jij zit hier natuurlijk helemaal met een sip gezicht. Je zegt net al, je had niet veel verwacht van de wedstrijd.
Nee.
Is het dan nog erger dan je had verwacht? Of is dit het gewoon?
Het is niet per se erger dan je verwacht, maar het is vooral veel pijnlijker dan je verwacht.
Op welke manier?
Gewoon hoe makkelijk het allemaal gaat bij Villa, hoe ongelooflijk kansloos je bent. Zeg maar, ik had verwacht dat we kansloos zouden zijn, maar zo kansloos. Er was gewoon weer helemaal niks. Niks van een
collectief
enigszins goed Ajax te zien.
En hadden jullie het gevoel dat Villa nou echt een goede wedstrijd speelde?
Nou, ook niet per se.
Nee.
En ook niet dat ze voor die rode kaart echt superveel kansen kregen. Alleen het was, ja, het is een beetje alsof Villa nog 3 extra versnellingen had gehad als het nodig was. En dat Ajax vastzit in die tweede versnelling en er ook nooit meer uit gekomen.
Ja.
Zo zie ik het een beetje. Want
ja,
op het moment dat zij wel gas geven of bijvoorbeeld bij die corners hebben we wel een slimme uitvoering van een standaard situatie, dan is het ook meteen raak. En op het moment dat Manswerk bijvoorbeeld Duran vasthoudt, dan wordt er ook meteen van dat moment gebruik gemaakt. En ja, op het moment dat Sosa een fout maakt, op het moment dat Manswerk een fout maakt, dan ligt hij er ook meteen in.
Ja.
Dus het is meer van, ja, hoeveel pijn wilde Aston Villa Ajax doen? Nou, als ze echt volle bak gas hadden gegeven, had het nog veel erger kunnen zijn.
Dat denk ik ook.
En nu ga je met zo min mogelijk moeite, ga je alsnog naar een 4-0 zegen. Ben je door naar de volgende ronde, kun je weer naar de Premier League kijken. En los van Watkins, geen centje pijn, zeg maar.
Ik vind wel dat je er heel snel, je gaat nu voorbij. Jij zegt net goede corner variant Villa. Maar ook dat is toch toonaangevend voor het hele seizoen van Ajax. Ik bedoel, het zal vast een prima variant zijn geweest. Maar het kan toch niet dat een van de best spitsen van de Premier League gewoon Ja, hij had denk ik nog een pirouetje kunnen draaien, armpjes. Hij stond gewoon niemand in zijn.
De enige hinder die hij had was van een teamgenoot.
Ja, ik wilde zeggen, hij werd inderdaad wel kort gedekt, maar dan door, door een Villa spelen. Ja. Maar alleen dit is natuurlijk wel een symptoom van het. Je bent bezig met bepaalde afspraken maken. Je bent bezig met een nieuwe opbouw van een team. Nou, je gaat daarin toe naar zonnedekking en daarin maak je bepaalde afspraken. Alleen, je hebt gewoon best wel vaak bij Ajax dat dit soort dingen nog fout kunnen gaan. Zolang dingen niet duidelijk zijn, zolang spelers nog soms nog niet toe zijn aan wat lastigere tactische instructies. Je kan ook man op man gaan spelen, wat in principe veel simpeler is. Alleen, dan word je ook helemaal, dan heb je ook gewoon te weinig kopkracht voor. Dan ga je ook heel veel goals tegen krijgen. Alleen, nu ziet het er veel lulliger uit.
Ja.
Alleen, ik denk dat je dit deels wel bij de technische staf kan neerleggen, maar dat je ook niet moet vergeten dat sommige spelers het ook gewoon soms niet goed uitvoeren. Of dat je ze vol kan stoppen met tactische instructies, maar dat ze daar misschien nog niet helemaal niet mee uit de voeten kunnen.
Ja.
Dus ik vind het moeilijk om dit nou volledig in de schoenen van bijvoorbeeld John van het Schip te schuiven.
Zijn er spelers waarvan je gisteren dan echt denkt, die zijn tactisch zo tekort gekomen, dat is zo gewoon schrikbarend?
Nou ja, Thijs zei het goed in de wedstrijdeditie van de Pantelitsch podcast volgens mij. Dat in dit systeem zijn de backs gewoon ongelooflijk belangrijk om je kansen te creëren. En aan allebei de kanten zijn deze spelers niet gewend om vanuit die positie ook daadwerkelijk naar voren te gaan en die kansen te creëren. Dus daar zit gewoon, je komt er gewoon niet uit.
Ja.
Dus daar zit wel een heel hekel punt, denk ik.
En het opbouwen van achteruit met de keuze die Ramai daarin maakte. En dan vaak ook nog naar zijn ploeggenoten ging wijzen op het moment dat het fout ging. Ja, ik denk dat je daarin ook wat slimmer moet zijn. Op het moment dat je ziet dat Villa beter druk zet dan in die eerste wedstrijd. Dat je toch veel onder de druk komt te staan bij die eerste paas die al wordt gespeeld. Dat je hem soms inderdaad ook even lang moet schieten. En dan krijg je wel een beetje dat Maurice Stijn voetbal van alleen maar lange ballen. Alleen, in deze wedstrijd had het misschien beter gepast dan het proberen op te bouwen met Romain.
Dat je inderdaad steeds probeerde op te bouwen en dan was je halverwege je eigen helft. En dan was daar eigenlijk het einde van je teamgenoot. En dan, nu kunnen we niet meer verder.
Nee, en dan had je al 5 risicopases gehad.
Precies.
Dus het ging soms in dat opzicht, in de eerste fase van de opbouw, ging het soms ook wel goed. Alleen vaak met enorm veel risico en dat je uiteindelijk inderdaad maar 20 meter verder was. Ik ben niet eens in de buurt gekomen van de goal van Aston Villa.
Nee, en wat dan uiteindelijk ook gebeurt is natuurlijk dat Mansvecht die rode kaart pakt. Is dat ook een beetje hulpeloosheid waar het uiteindelijk uit voortkomt?
Ja, dat vind ik ook wel aan te rekenen aan een trainer. Want dit zag je echt die eerste gele kaart zag het al aankomen. Ja.
En hij speelde ook, het is nou niet, je hebt wel spelers die een gele kaart pakken, die risico lopen, maar die gewoon heel belangrijk zijn in je spel. Maar dat kon je van Mansvecht gisteren ook niet bepaald zeggen.
Nee, en je weet ook wel dat Mansvecht een type speler is die af en toe wat moet corrigeren. Omdat hij zijn wendbaarheid is hij nog wel, kan hij nog wel wat in verbeteren. Of in ieder geval loopt hij wat in achter. Dus je weet dat het een speler is die af en toe nog wel iets moet corrigeren met een overtreding hier en daar. Dus dan is het eigenlijk gewoon een heel simpel rekensommetje om hem eraf te halen.
Ja, het was wel de 5e rode kaart voor Ajax in het Europese seizoen. Wat best wel belachelijk cijfers zijn.
Ja.
Ik denk niet dat we daar verder nog echt iets aan moeten vinden. Volgens
van het Schip zei dat frustratie een optie was toen hij daar een vraag over kreeg. Maar dat is echt onzin.
Nee, want die van Vos was een tweede gele kaart.
Gooier twee keer.
Ja, Soetalo was
alleen Berghuis was echt alleen een rare tackle. Maar goed, daar zal Berghuis zelf anders over denken. Maar goed, daar hoef ik denk ik niet meer over te hebben. Maar dat kun je dan nog onder het kopje frustratie plaatsen. En daar was het juist die wedstrijd niet helemaal de wedstrijd voor. Maar in
welke wedstrijd was dat ook weer?
Marseille uit was dat. Toen, volgens mij uit. En toen zat het allemaal nog wel dicht bij elkaar. En toen zat je in een andere fase. En dat nu de frustratie, zeker als de rest van het seizoen ook zo gaat verlopen, nog verder gaat oplopen bij Ajax, dat zou ik me kunnen voorstellen. En dat hoor je ook een beetje terug in de reacties achteraf. Ik hoor bij Robbie wat dingen zeggen over hoe slecht er verdedigd werd. Ik hoor hem dingen zeggen over dat met Taylor en Linsson voorin, dat het best wel moeilijk is op dit moment, waarmee je eigenlijk ook je ploeggenoot een beetje.
Ja, hij heeft eerder de hele tijd gezegd van het is inderdaad lastiger zonder buitenspelers, maar nooit echt expliciet gezegd met Taylor en Linsson is het gewoon lastig.
En nu zal het allemaal niet zo zwaar bedoeld zijn misschien.
Nee,
en
maar hij gaat wel steeds een stapje verder.
Ja, dat je vanuit je onervarenheid misschien dat soort dingen ook zegt, snap ik op zich nog wel. Alleen dit kan echt nog veel erger worden dit seizoen. En ik had niet verwacht dat ik dat zou zeggen.
Maar denk je dat dit een staartje krijgt aan wat Robbie heeft gedaan? Denk je dat dat invloed heeft op andere spelers? Want ik vond hem niet. Kijk, hij was heel gelaten en ik vond hem niet heel fel.
Nee, nee, nee.
Dat hij echt expres. Het was meer gewoon, ja, het is ook niet anders. Ja, we kunnen gewoon niet anders. En ik vond niet boos op zijn medespelers,
nee,
toch?
Nee.
Maar... Nee, het is vooral gewoon dat hij die namen noemt, denk ik.
Ja, inderdaad.
Ja, en hoe kijken jullie dan naar die wissels? Want bijvoorbeeld, ik vind het heel gek dat Van de Bomen niet is ingebracht.
Nee, daar ben ik ook niet eens. Ik denk dat dat echt de speler is die echt unieke kwaliteit heeft binnen deze Ajax-selectie. Ja. Dus dat hij wel iemand is die over grotere afstanden mensen weg kan sturen, weg kan steken. Ja, dat is eigenlijk wat je in dit soort wedstrijden nodig hebt. Maar ja, die komt er helemaal niet in actie.
Ergens ben ik het met je eens. Maar bij hem is toch ook wel gebleken dat hij het ook op, wat helemaal niet raar is, hoger tempo ook moeilijker krijgt. En ja, dit zijn van die wedstrijden. Ja, Villa kan heel makkelijk uitkiezen op bij wie ze het tempo opschakelen. Want wat jij zegt, Villa hoeft niet eens een versnelling 3 of 4. Dus als zij één dreiging zien bij Ajax, dan denk ik ook, die moeten we, dan kan je daar zo makkelijk op instellen.
Dat ben ik wel met je eens. Alleen, je moet ook kijken naar hoe ga je verder. En zolang je Van de Bomen niet opstelt, weet je zeker dat hij dit niveau nooit gaat aantikken. Bovendien heeft hij al bewezen in zijn carrière dat hij elke keer een stapje kon zetten. En dat hij bijvoorbeeld in de league ook ontzettend bepalend kon zijn. Als je hem in zijn kracht zet. Dus ja, ik zie ook heel veel spelers waarvan ik denk van oké, ik weet nu nog steeds niet wat Ajax er voor de rest van het seizoen aan heeft. En ook niet richting komend seizoen. En daar zit bij mij de meeste frustratie ook qua dit systeem. Dat je eigenlijk helemaal niet weet met wie je verder kan. En natuurlijk is er bij Ajax al heel veel geprobeerd. Natuurlijk hebben ze in het begin ook 4-3 gespeeld. Alleen Van het Schip is best wel snel gaan... sorry voor het woord schipperen. Niet per se in eerste instantie met de formatie, maar wel met de invulling daarvan. Vooral achterin, ook met middenveld. En op het moment dat de voorhoedespelers wegvielen, ook nog voorin en daarna nog van systeem gewisseld. Waardoor ik nu eigenlijk nog steeds niet weet of Van de Bomen bijvoorbeeld komend seizoen bij Ajax in de selectie hoort.
Ja, en misschien is dat voor hem ook vreselijk. Want hij heeft ook denk ik niet echt perspectief van, wordt er een positie voor mij? Is er iets voor mij in gedachte? Want er is geen gedachte, er is geen positie, er is geen perspectief. Nee. Voor niemand niet.
Hij is een van die slachtoffers binnen dit Ajax. Want en hij gaat er voor mijn gevoel nog best wel goed mee om. Want hij klaagt niet echt. Als hij erin komt, ook met achterstand en zo, dan doet hij wel een enorm zijn best. Maar eigenlijk heeft hij gewoon veel te weinig minuten gemaakt voor zijn kwaliteiten. Vind ik. In ieder geval.
Dat vind ik ook. Ja, 100%. Wie er ook was in Birmingham was Alex Kroes. Voor hem is het vandaag officieel de eerste dag dat hij in dienst is bij Ajax. Wat zou hij ervan hebben gemaakt? En hoe moet hij deze eerste dag aan gaan vliegen?
Ja, ik vraag me vooral af of hij het wel echt was. Als ik zie welke foto's er van Ajax naar buiten komen, die op de eerste foto herken ik hem niet eens. Dus wat dat betreft had hij ook 6 maanden eerder kunnen beginnen, dat hij al onherkenbaar in de arena rondliep. Maar het is wel een hele bijzondere eerste dag als directeur om zo te beginnen. Je zit en na die wedstrijd tegen Villa, een van de dieptepunten denk ik. Nou ja, goed, het hele seizoen is een dieptepunt, maar ook op Europees vlak is dit wel weer echt een dieptepuntje. Verder heb je de situatie waarin er meteen door verschillende media wordt gespeculeerd over wie wordt de technisch directeur. En waarvan we nog steeds niet weten of dit nou helemaal klopt of niet, maar dat Pascal Jansen een foto post met dat hij op zijn horloge wijst.
Ja, in de arena.
Jij bent wantrouwend, hè? Ik vind jou, jij twijfelt.
Nou, jij denkt zeker te weten dat het echt Pascal Jansen 100% zijn account is.
Ik weet het zeker. Zijn zakenwaarnemer volgt het account. Zijn oude account volgt het account. Gasten als Gakpo, Kerkes, allemaal oud-spelers waarmee die heeft gewerkt, volgen hem. Ja, sorry, maar als je zakenwaarnemer het volgt, ik kan me niet, en na te verkopen is ook niet een 50er die niet zoveel van Instagram weet. Zeg maar, is een jong gast. Dan kan ik me niet anders voorstellen dat het hem echt is en dat dit echt een masterzet is.
Daar kan ik nog wel in meegaan, maar kan je geloven dat, stel dat Pascal Jansen nu de trainer van Ajax wordt, dat hij dat dan op deze dag gaat posten?
Jij zegt net dat je het een masterzet vindt.
Ja, nee, ja.
Ging jij even of geen? Maar denk je
nee, maar ik ben heel benieuwd inderdaad. Maar daarom vraag ik ook aan jou. Geloof je dat je dit doet als Ajax trainer? En ja, is het dan een masterzet?
Ik vind het geen masterzet.
Nee, precies.
nee, absoluut niet.
Geloof jij het? Jij wil je het geloven, is misschien de betere vraag.
Ja, ik zie het allemaal wel als het echt duidelijker wordt. Ik kan hier niet heel erg veel mee eerlijk gezegd. Ik zie Pascal Jansen niet graag trainer van Ajax worden. En ik vind het, als je het op deze manier teast, ook helemaal geen lekkere start. Maar goed, we zien het wel als het eenmaal wat concreter wordt.
Ik voel het. Hij zit in de ontkenningsfase. Ja. Hij zit 100% in de ontkenningsfase. Hey jongens, we kijken nog even vooruit naar het weekend alvast. Want Ajax moet natuurlijk dit weekend weer voetballen. Want Schip zei gisteren in een interview, ik geloof dat er nog wel een een eindspurt in zit. En dat we nog flink kunnen presteren. Van het weekend staat natuurlijk Sparta op het programma uit. Ja, dit kan. Hoe ga jij op die bank zitten?
Ja.
Okay.
Gelatenheid.
Nee, ja, een beetje. Ja, hetzelfde hoe ik al weken op de bank zit. Gewoon gaan zitten, gaan kijken en zien van, nou ja, oké, we zien het wel weer. En dan eigenlijk elke keer weer teleurgesteld de televisie uitzetten.
Maar als ik jou zo hoor, kan jij niet menen worden van het schip dat er nog een...
Nee, absoluut niet. Nee, dit seizoen is gewoon uitzitten nu. En ja, ik kan ook niet zeggen dat ik heel boos of kwaad achter de tv zit of zit te schreeuwen of wat dan ook. Ja, het op naar de zomer. En dan, ja.
Nou, voordat we bij de zomer zijn, er moet dit weekend ook al veel gekozen worden. Rens is geschorst. Soetelo gaat het waarschijnlijk niet halen. Kaplan is geblesseerd. Rens is sowieso geschorst, maar zelfs die raakte geblesseerd. Kan Ajax dit op gaan lossen? Of moet het noodgedwongen misschien wel terug naar 4?
Ja, er moet of een middenvelder naar een vijfmansverdediging, of je moet inderdaad weer terug naar 4. Het lijkt mij wel eens interessant om Van de Bomen op die centrale in een vijfmansverdediging te zitten.
Een beetje in de rol die Bazour ooit bij Vitesse invulde.
Ja, bijvoorbeeld.
Dat is wel een hele interessante optie. En ik zou het ook super interessant vinden als Van Schip nu gewoon denkt van die 5-4-1 ging wel lekker. En dat hij dan gewoon Gooier rechts zet. Of medisch rechts. Gooier in het centrum en dan links... Hato en gewoon lekker op deze lijn ingezet. Gewoon vol blijven houden. Ja. Dat ben ik echt heel benieuwd of hij dat doet. Maar ja, waarschijnlijk moet je weer met je systeem aangepassen. En ja, over even nog terugkomend op die eindspurt. Ja, ik heb werkelijk geen idee waar het op gebaseerd is. En de enige manier waarop je een eindspurt kan doen is als je weet nu al dat je de playoffs ingaat. Want ik kan me echt niet voorstellen dat ze boven AZ gaan eindigen. Ja, je gaat ze waarschijnlijk wel halen, want die marge is wel groot genoeg. Dus ik denk eigenlijk dat je de komende 9 wedstrijden naartoe moet werken om in die playoffs top te zijn. En wat ze nu heel erg aan vast hebben gehouden is een bepaald systeem en proberen resultaten mee te nemen om dan uiteindelijk toch nog iets aan dit seizoen over te houden. Ik denk dat die fase voorbij is. Want als je met dit Ajax straks de playoffs ingaat en je speelt tegen NEC en je speelt, nou ja, stel dat je 1 rondje overleeft en je speelt tegen Utrecht, dan ga je 100% die playoffs niet winnen. Dus je moet nu toe gaan werken eigenlijk naar de playoffs om daar nog iets uit te halen. En ja, ik kan me niet voorstellen dat dit daarvoor de juiste weg is.
Zo, dat is denk ik de conclusie waar we Ajax mee richting Sparta kunnen sturen. Dan gaan wij naar de rest van het Eredivisie weekend kijken. Want er zijn nog meer veel leuke wedstrijden. Mooi zinnetje. Ja. Er zijn nog meer leuke wedstrijden. Er is namelijk nog een topper op het programma. Dat is namelijk PSV tegen FC Twente. Voor PSV eigenlijk misschien wel de derde topper in de afgelopen 2 weken. Tegen Dortmund natuurlijk een zware tik gehad. Gaat dat ze beïnvloeden?
Misschien is het wel lekker dat er meteen weer een topwedstrijd nummer 1 tegen nummer 3 op het programma staat. Om ook even die frustratie van je af te spelen. Om ook even te laten zien van oké, we hebben echt nog de motivatie om dit seizoen goed uit te spelen. Dus ik denk dat dat op zich niet zo verkeerd is dat deze wedstrijd op het programma staat voor PSV.
Kan je die frustratie ook niet van je afspelen als je tegen een Excelsior had gespeeld?
Kan. Alleen ja, daar weet je al van tevoren dat je de wedstrijd gaat winnen. Dus dat is alleen de vraag, wordt het 2-0 of wordt het 7-0?
Ja, nou ja, je kan die...
Dat is best lekker.
Het is op zich lekker om 7-0...
Maar tegen Twente kun je meteen even weer laten zien van hey, wij zijn de baas in de Eredivisie. de uitschakeling tegen Dortmund was heel klote, maar we hebben echt het niveau. Ik denk dat dit voor PSV in principe heerlijk is.
Ja, PSV heeft natuurlijk al eerder zijn mentale dreun gehad. Dat was tegen Arsenal toen, 4-0. Weet je hoe ze dat oplosten?
Nee, eigenlijk niet.
Dat was toch,
ze verloren niet meer tot Feyenoord in de beker. Dat was 4 maanden, geloof ik. Dus voor de Twente supporters die dachten, misschien zitten ze nu in de hoek waar de klappen vallen. Daar zou ik niet helemaal op rekenen. Maar misschien moet Twente het gewoon op een andere manier gaan doen. Voor Twente is het denk ik wel nog best een belangrijke wedstrijd. Ik bedoel, waar PSV freewheelend richting de titel gaat, staat er voor Twente nog heel veel op het programma. Ze kunnen nog richting plek 2 misschien als ze een hele goede serie hebben. Maar moet ook gewoon naar onder kijken naar plek nummer 4. Met dat in het achterhoofd, hoe zou je die wedstrijd aanvliegen? Moet Twente misschien wat defensiever gaan spelen? Of zou je zeggen, klap er overheen, neem voorbeeld aan Dortmund en probeer gewoon het spel te gaan maken daar?
Ja, ik denk dat ze in die wedstrijd, in die bekerwedstrijd hebben laten zien dat ze best wel veel moeite hadden om vanuit een aangepast systeem om het PSV lastig te maken. Nou, de eerste keer heb je niet helemaal kunnen zien wat Twente in een Mashart, in zijn Mashart had. Jezus. Mashart, dat is een speler van NAC Breda vroeger. Maar goed, wat ze in hun mars hadden. Omdat Hilgers natuurlijk heel vroeg afging. Maar toen, die wedstrijd was veel meer in balans dan die bekerwedstrijd, waarin ze zich helemaal hadden aangepast, waarin ze Eiting in de laatste lijn gingen zetten. Om de loopacties van Til toen uitschakelen, dat lukte echt voor geen meter. Daar had Twente meer moeite met zichzelf dan met PSV. En als zij uitgaan van eigen kracht, ja, dan kunnen ze er in Eindhoven ook vanaf gaan, want daar is PSV gewoon echt te goed voor. Dus we moeten hopen op een slechte dag voor PSV. Maar ik denk dat de enige manier is voor Twente om het aan te vliegen. Om gewoon te doen wat ze altijd doen. Ja, en van daaruit het proberen om het PSV lastig te maken. Ongeacht dat het een uitwedstrijd is.
Maar vind jij het verschil in niveau dusdanig groot tussen PSV en Twente, dat Twente eigenlijk op een normale dag van PSV geen kans maakt?
Ja.
Dat vind ik best wel een serieuze conclusie. Hoe zie jij dat?
Ja, een normale dag. Dan denk ik gewoon aan het goede PSV van dit seizoen.
Maar Twente is ook een goede ploeg.
Ja, is zeker een goede ploeg. Alleen ja, PSV steekt echt wel met kop en schouders bovenuit dit seizoen. En als je kijkt naar welke mogelijkheden ze hebben voorin, welke mogelijkheden ze hebben ook nog om te wisselen binnen een wedstrijd. Dat kan Twente niet zeggen.
Ja, nou ja, Twente heeft ook wel heel veel opties voorin natuurlijk.
Ja, maar goed, dan heb je meer. Kijk, bij PSV kun je kiezen tussen Lozano en Bakayoko.
Ja, nee, ja,
en bij natuurlijk. Twente kun je kiezen tussen Rots, die op zich een prima seizoen heeft. En alternatieven daarvoor zijn er op zich genoeg, maar niet van een hoger niveau.
Nee, dat is waar.
We gaan het zien zondag. Elders in de top van de Eredivisie is er nog een leuke wedstrijd. Mijn Feyenoord, mag ik dan een beetje zeggen. Gaat op bezoek in Friesland. Feyenoord natuurlijk eindelijk nu weer sinds dat ze Europees speelden weer richting één wedstrijd in de week. Vorige week natuurlijk makkelijk gewonnen van Heracles, nu Heerenveen uit. Ja, er is wel een beetje. Feyenoord wil natuurlijk meedoen met PSV. Er zijn natuurlijk veel spelers waar wat nu twijfelgevallen worden. Moet Feyenoord gaan doorselecteren? Noem gasten als Jahan Baks. Noem gasten als Trauner, Lopez, Van der Belt. Misschien zelfs wel Bijlo. Wouter, hoe zie jij het? Wat moet Feyenoord, denk je, nog doen om volgend seizoen die stap richting het niveau van PSV te kunnen maken?
Ja, dan moet er in de selectie nog wel echt wat gebeuren qua aankopen. Ook op plekken waar spelers dit seizoen niet echt goed uit de voeten zijn gekomen.
Maar doe je dat op?
Nou ja, bijvoorbeeld op de backposities, waarbij Nieuwkoop geen doorslaand succes is geworden. Waarbij je met Geertruiden hebt moeten schuiven af en toe naar het centrum, omdat daar ook problemen waren. Los van dat Geertruiden natuurlijk sowieso fantastisch erop staat in Europa. En er wel meer posities zijn waar echt concreet interesse is voor bijvoorbeeld een Wiever. Ga ik vanuit. Jiménez. Weet niet of het concreet is, maar die zal ook al overal op de radar staan. En je hebt gewoon een aantal posities gehad die dit seizoen ook al tegenvielen. Dus je moet echt op heel veel posities moet je echt gaan kijken hoe je er volgend jaar voor staat. En ik denk dat je ook een beetje keuze moet gaan maken van oké, ga je de rest van het seizoen uitspelen met een Yankuba Minte in de hoop dat hij volgend seizoen bij Feyenoord speelt? Of ga je nog afwisselen met Jahan Baks? Ja.
Nou, ik moet heel erg. Jahan Baks' contract loopt volgens mij af. En volgens mij is Feyenoord nog niet per se. Wil hem wel verlengen volgens mij, maar alleen als hij een stuk minder gaat verdienen, want hij verdient volgens mij een aardig salaris.
Maar hoe kijk jij daarnaar? Want als je bijvoorbeeld kijkt naar Milambo, moet hij nu in de laatste fase van het seizoen de kans gaan krijgen als het echt niet meer om de punten of om een titelrace gaat?
Ik vind sowieso dat Milambo best wel wat vaker een invalbeurt mag verdienen. Ik vind dat hij steeds makkelijker bij het tempo van het eerste elftal aanzet. Je ziet aan alles dat de jongen geweldig kan voetballen. Alleen ja, de stap van, zeker bij Feyenoord, de stap van jong Feyenoord, wat niet in de KKD speelt, naar het eerste is gewoon ontzettend groot. Dus het is niet zo gek dat hij nog moet wennen.
Sauer.
Ja, bij hem heb ik vooral dat ik hem meer minuten gun. Omdat wat ik van hem heb gezien is echt ontzettend goed. En wat jij zegt, je weet niet of Minter er volgend jaar is. Je weet niet of Jahan Baks er volgend jaar is. En het is een jongen waar, hij heeft net zijn contract verlengd, waar zoveel mogelijkheden in zitten. En hij is nu 18, geloof ik. Dus ja, je hoopt van dat het wel een jongen is die volgend jaar echt aan de deur kan gaan kloppen. Hij heeft nu natuurlijk zijn debuut gemaakt. Één goal gemaakt, volgens mij een paar assist. Nou, ik hoop dat hij volgend jaar echt er elke wedstrijd bij kan zitten. Elke wedstrijd invalbeurtje, af en toe een basisplaats. Dus ja, dan hoop ik wel dat hij wat meer minuten krijgt. Alleen ja, ik snap wel dat Slot nog het gat met Twente te klein vindt om echt te gaan rouleren. Dus misschien als Twente dit weekend punten morst, wat best realistisch is, en Feyenoord wint in Heerenveen, dat de kans groter is dat hij dat wel gaat doen. Ik hoop het in ieder geval wel. Dan nog even over Heerenveen. Daar is het natuurlijk helemaal niet rustig. Deze week werd bekend dat Kees van Wonderen opstapt. Aan het eind van het seizoen stopt bij Heerenveen. Ja, maar er werd bekend dat Maurie Stijn in gesprek was. Rick Kruis wordt genoemd. Helpt dat richting zo'n wedstrijd?
Het
helpt sowieso niet. Maar het is altijd de vraag hoeveel invloed zoiets heeft, toch? Ik vind het altijd heel moeilijk te zeggen.
Hangt dat denk heel erg af, denk ik, van de band die de trainer heeft met de spelersgroep. Kijk, het is bepaald geen Jurgen Klopp situatie. Waarin de groep nog echt alles wil doen voor een trainer. Sterker nog, als je kijkt naar het verhaal van Sander de Vries, wat we volgens mij in het begin van de week ook hebben benoemd, dan was het juist een beetje ook een verwijt richting van Wonderen dat het qua verbinding zeg maar met de spelers dat niet top was. Binnen, of spelers, maar in ieder geval binnen de club. Dus hij moet echt wel die spelers nog meenemen in de laatste fase van het seizoen om nog voor die play-offs te gaan. En ik denk dat het sowieso al lastig was dit seizoen. Dat het altijd een beetje rond plek 8, 9 dat het realistisch zou zijn voor Heerenveen. Ja. Je hebt genoeg concurrentie. Ja, het is niet zo dat ze nou week in week uit geweldig draaien. Dus ik denk dat de uitdaging sowieso al vrij groot was. En zeker nu Van Wonderen vertrekt en het nog niet duidelijk is wie de nieuwe trainer wordt, dat het daar niet makkelijker voor wordt.
Ja, zeker als je kijkt. Inderdaad, je hebt het over die concurrentie. Eigenlijk plek 8 wat Utrecht is met 33 punten. Tot plek 13 wat Zwolle is met 28 punten. Dat is maar een gat van 5 punten. Eigenlijk al die ploegen kunnen theoretisch gezien, praktisch gezien eigenlijk ook, nog de play-offs halen. Al zou je zeggen dat Utrecht natuurlijk wel de beste papieren heeft en het beste voetbal speelt. Dus zij hebben zeker wel de grootste kans. Over Feyenoord gesproken trouwens. Ik heb nog een luister/kijktipje voor de mensen. Want wij hebben de beslissers opgenomen met Dennis de Kloeze. Waar Nieuw in gesprek gaat met de Kloeze over het leiderschap bij Feyenoord. Ook in Mexico. En gewoon eigenlijk alle zaken daaromheen. Ik denk voor niet alleen mensen die Feyenoord interessant vinden, maar überhaupt mensen die de voetbalwereld interessant vinden, zeker een luistertipje waard.
Ja, het gaat ook over leiderschap. Wilco van Schaik zit er uiteraard ook bij de algemeen directeur van NEC. Die samen met Neil die podcast host. En de Kloeze praat eigenlijk vrij uit. Niet alleen over zijn verleden, maar ook over de beslissingen die hij bij Feyenoord neemt. De beslissing die hij bij, in Mexico, die hij moest nemen om Joel van het Schip te ontslaan. Waar hij best wel veel spijt van heeft. De manier waarop dat is gegaan. Dus dat is zeker even een luister- of kijktipje.
Ja, die zetten we zeker in de beschrijving. Er is vanavond, er is dit weekend ook nog een kraker onderin, jongens. Excelsior tegen RKC. Over een wedstrijd om de play-offs gesproken. Dat is pas echt een wedstrijd om de play-offs. Is dit misschien voor die ploegen de wedstrijd van het jaar?
Voor Excelsior wel.
Ja. Voor RKC niet?
Nou ja, omdat bij RKC heb je nog vertrouwen in. Dat als stel dat gaat op deze in dit weekend op een hele gekke manier fout tegen Excelsior, dat die nog wel de veerkracht hebben en de selectie hebben om nog weer op te pakken. En volgens mij qua programma krijgen ze ook nog wel een paar herkansingen. Terwijl Excelsior zit er nu zo slecht in dat als ze deze ook nog verliezen, waardoor je ook nog 3 punten achter komt te staan op RKC, dan wordt het denk ik wel echt heel erg lastig voor Excelsior.
Maar vind je dat Excelsior niet de selectie heeft om dat nog om te draaien? Want Excelsior verliest nu 6 wedstrijden op rij, maar ze had 20 goals ook tegen, krijgt ontzettend veel. Maar daarvoor draaien ze eigenlijk best wel een goed seizoen.
Dat heb ik vaker gezegd. Ik had verwacht dat ze veel hoger zouden eindigen. Alleen, als je kijkt naar die eerste seizoen zelf, dan hebben ze te weinig uitgehaald. Als je kijkt naar de tweede seizoen zelf, hebben ze en een hele slechte serie neergezet. En er komen nog al die blessures bij van Piri. Volgens mij vorige week per Driewers, maar er waren de 6 basisspelers afwezig. Ja, het wordt steeds moeilijker om het om te draaien. En voor mij is dit ook een beetje een kantelpunt. Stel dat ze op een of andere manier er een puntje uitslepen tegen RKC en daar wat vertrouwen uithalen. Dat ze dan misschien de rest van het seizoen nog wat kunnen doen. Stel dat ze deze tegen RKC ook verliezen en die reeks niet kunnen onderbreken en er nog een aantal spelers afwezig blijven. Ja, dan vind ik het wel heel lastig voor Excelsior om die play-offs te ontlopen. Ja,
het is moeilijk om lichtpuntjes te zien bij Excelsior.
Ja, dan moet je haast nog op gaan passen voor Vitesse als die nog weer een opleving hebben. Maar dat is echt ongelooflijk hoe slecht beide ploegen er eigenlijk voor staan.
En geen corners tegenkrijgen, dat is het vooral.
Heb je heel de week op corners getreden? Dani de Wit tegen AZ, echt schandalig. Het wordt een heel moeilijk verhaal voor Excelsior. Wat niet een moeilijk verhaal is jouw coach van het jaar, Bart. Want jij staat bovenaan natuurlijk.
Nou ja, dat is nog wel een moeilijk verhaal omdat
vasthouden.
Vasthouden
aan
natuurlijk.
De top komen is makkelijk.
Ja, zo is het.
Maar er blijven.
Maar kom mee, jongens.
Maar.
Ik sta open voor de strijd.
Kijk, jij staat bovenaan. Dus dat betekent. Even een tipje voor de mensen.
Ik denk niet dat het een hele grote tip is. Want ik denk dat heel veel mensen dit al hebben. Of deze speler al hebben. Maar ik heb Good gehaald van Fortuna. Okay. Die had ik nog niet.
Nou.
Dus ik denk dat heel veel mensen hem wel in het team hebben. Maar ik had het nog niet. Dus ik was wel weken bezig om hem erin te krijgen.
Scoutingstipje. Daar kunnen de mensen denk ik wat mee. Dan gaan wij het lekker hebben over het Nederlands elftal. Want de selectie voor het Nederlands elftal is bekend geworden. En heel eerlijk, eigenlijk geen verrassingen.
Jammer genoeg niet. Je hoopt altijd even dat er dat iemand bij zit die bijvoorbeeld als extra werd opgeroepen. Omdat de CXC nu bijvoorbeeld afgevallen is. Of goed, de grootste verrassing die je kan noemen is eigenlijk Marco Bizot. En dat is in principe de derde keeper. Dus dat,
En Timber.
Ja,
zou je misschien geen verrassing noemen.
Nee.
Het is wel een nieuw gezicht, dus dan is het misschien, ergens is het altijd een beetje speciaal. Maar is wel iets wat eraan zat te komen natuurlijk dit seizoen. Ja. Dus
gezien de hoeveelheid middenvelders had het best logisch kunnen zijn om Timmerland te laten afvallen. Of om Wijnaldum te laten afvallen. Maar Koeman heeft ervoor gekozen om ze allemaal mee te nemen. Dus dat wordt wel interessant. Überhaupt hoe ze dit op de training gaan doen. Maar ze hebben in principe 8 middenvelders voor 2 of 3 posities. En bij die derde positie kun je van voorin ook nog Gakpo of Simons erbij pakken als 10. Dus die concurrentie op het middenveld bij Oranje wordt echt moordend. En dan zit Frenkie de Jong er niet eens bij. Dus ik denk dat het heel erg een meetmoment is voor Koeman. Oké, jij bent erbij en jij valt af. En dan is het positief voor Wijnaldum en Timber dat ze in ieder geval die kans nog krijgen.
Ja. Denk je dat Koeman dit ook niet doet om misschien richting dat EK nog even 1 keer te testen en 1 keer, oké, die pak ik, die neem ik er wel bij, die neem ik er niet bij. Gewoon 1, eigenlijk de laatste test.
Ja, eigenlijk wel. Maar je kan je haast niet voorstellen dat hij in deze fase zo dicht op het EK bijvoorbeeld nog gaat zeggen van oké, ja, Timber, hartstikke goed, ik laat een Deroon bijvoorbeeld toch afvallen. Dat lijkt mij ook selectietechnisch gezien lijkt me dat best wel opvallend. Want Deroon heeft dat die hele cyclus meegemaakt, niet alleen deze cyclus, maar ook daarvoor. Richting het WK. Ik kan me haast niet voorstellen dat er op het middenveld nog ruimte is voor een andere speler.
Heb je dat bij Wijnaldum hetzelfde als bij Timber?
Ja, eigenlijk wel. Omdat hij nu op het laatste moment er weer bij komt. Omdat hij niet meer echt op een topniveau speelt. Dan moet hij deze keer wel echt een gigantische indruk maken. Of te belangrijk zijn in de selectie om niet mee te nemen.
Ik denk dat wat jij zegt heel belangrijk. Ik denk op het moment dat Wijnaldum voor die gasten belangrijk is. Maar dat hij ook aan kan tonen dat hij zich in een iets mindere rol prima kan schikken. En niet vervelend wordt in de groep. Dan zit hij er voor mij, niet voor mij, maar voor Koeman denk ik, 100% bij.
Ja, dat hij goed is voor de groep, dat is denk ik sowieso duidelijk. Het zou nog kunnen zijn dat hij toevallig mid podcast geluisterd met Dirk Kuyt. 2 uur durend interview waarin hij ook heel diep ingaat op zijn tijd bij Oranje. En dat Van Gaal toen eigenlijk niet meer nodig had voor het WK voor 2014. Maar dat hij zo goed was voor de groep dat hij wel meeging. Dat zou bij Wijnaldum eventueel ook zo kunnen zijn. Dat hij zijn nummer, 26 of zo inmiddels. Ja. Dat hij dan alsnog meegaat. Dat sluit ik niet helemaal uit.
Hebben wij ook zo iemand? In de ben ik een beetje diegene die hier eigenlijk nummer 26 is, maar gewoon verbinder.
Echt een verbinder. Zit ik even na te denken. Hebben wij verbinders binnen deze selectie? Ik ben de oudste, maar ik denk niet dat ik de verbinder ben. Dus hier gaan we nog even over
iemand
nadenken.
Nodig die nieuw in toom houdt, denk ik. Maar wie dat dan is?
Dat is een echte verbinder. Helemaal mooi, jongens. Ja, ik denk voor de rest dat er weinig te bespreken valt over deze selectie. Want
er is genoeg over te bespreken richting die Interlands volgende week. Dan gaan we even kijken. Dan pakken we de persconferenties erbij. Ook specifieke posities waar nog keuzes gemaakt moeten worden. Maar dat gaan we nu allemaal nog niet doen.
Nee, wat we er wel bij kunnen pakken, dat is de loting van de Champions League, Europa League. Daar hebben wij natuurlijk naar zitten kijken met z'n allen tijdens de lunch. En wauw, er kwamen tijdens de Champions League wel een paar lekkere potjes
fiches, ja,
uit, zeg. Laten we beginnen, Arsenal-Bayern München.
Ja,
dat is een wedstrijd die vaak genoeg is gespeeld. Niet vaak in het voordeel van Arsenal.
Ik kan me nog een 10-2 over 2 wedstrijden herinneren.
Maar dat is
vrij pijnlijk.
Ik heb niet het gevoel dat er nu echt in zit.
Nee, het zijn 2 hele andere teams nu. Ik ben best tevreden over de loting tegen Bayern München. Het enige waar ik echt bang voor ben is dat Harry Kane nogal houdt van scoren tegen Arsenal. maar goed, we gaan het zien. Er liggen zeker kansen en volgens mij is de wedstrijd in Londen. Komen er geen fans van Bayern. Dus dan zal het hele Emirates Stadium vol zitten. met Arsenal fans. Dat scheelt wel.
En ik denk, waar jij vooral teleurgesteld mee moet zijn, is de doorloting.
Ik ben sowieso, maar niet per se voor Arsenal hoor. Maar gewoon, ik vind het gewoon altijd jammer als de clubs waar die er wat minder in zitten, waar je minder mee hebt, die je minder graag in de finale wil hebben, dat die allemaal aan één kant zitten. En dan Bayern, Arsenal, City, Real aan de andere kant.
Je gaat er heel snel voorbij, City, Real. Dat is natuurlijk wel de wedstrijd van de kwartfinale.
Nee, zeker.
Ik denk de twee topfavorieten tegen elkaar. Dus ja, dat wordt echt een absurde wedstrijd. En aan de andere kant krijgen we gewoon een bijzondere, misschien een redelijk bijzondere finalist. Eentje die we in ieder geval niet hadden verwacht. Ja. Dortmund tegen Atletico. Dat is denk ik de wedstrijd tussen de twee zwakke broeders.
Ja, ik zou Atletico niet wegzetten als een zwakke broeder. Aan de andere kant vind ik ze ook weer niet zo goed dat ze... Want ik had het gisteren over, volgens mij over Dortmund, dat die wel met 5-0 af konden gaan in de kwartfinale. Dat zie ik nou tegen Atletico ook weer niet helemaal gebeuren.
Jij noemde toen City volgens mij.
Ja, precies. Ja. Dus dat had ik dan eigenlijk liever gezien. Zeker als je kijkt naar deze kant van het schema, dan heb je... Ja, eventueel heb je wel een verrassende finalist. Kijk, je hebt PSG waar iets meer sympathie voor is nu. Tenminste, nu ze dit voetbal spelen onder Luis Enrique. En je hebt weer iets meer sympathie voor Barcelona in deze fase onder Xavi en met wat jonge spelers er nu bij.
Ja, dat wel, ja.
Dus als er dan toch een finalist uit deze kant moet komen, ik kan wel leven met een Simeone in de finale en ik kan ook wel leven met een PSG of met een, eigenlijk liever nog een Barcelona in de finale.
Voor mij, als ik nu de finale moest opschrijven, dan wordt het een hele lelijke oliefinale City tegen PSG. En daar zou ik helemaal niet tevreden mee zijn.
Dat denk jij dat er gaat gebeuren dus?
Ja.
Okay.
Ik denk dat dat uiteindelijk finale gaat worden. We kijken ook nog even snel naar de Europa League loting. Die is net gebeurd. Die hebben jullie natuurlijk nog niet gezien. Dus ik ga hem even snel voor jullie er doorheen jagen. Kwartfinales. Milan tegen Roma. Leverkusen, West Ham. Liverpool, Atalanta. En Benfica tegen Marseille. Is er één wedstrijd voor jullie die daar uitspringt?
Sowieso Milan, Roma.
Ja, dat is inderdaad, vind ik ook een hele vette wedstrijd. Zeker de Roma, wat nu redelijk leuk voetbal speelt. Is denk ik dat de wedstrijd om op te gaan letten of niet? Of is er eentje voor jou, ik zie jou twijfelen.
Ja, ik vind Milan-Roma niet heel interessant. Ik heb sowieso onderrondjes zo vroeg in het toernooi al uit dezelfde competitie.
Kwartfinale.
Halffinale is prima, kwartfinale vind ik nog net iets te vroeg. Leverkusen-West Ham kijk denk ik wel uit.
Ja, lekkere potje in ieder geval om naar uit te kijken.
Gisteren Leverkusen echt...
Ja, weer die ontsnapping tegen Karabach. Gewoon twee keer erbij. Twee keer 2-0 achter en twee keer... Ja, het is niet normaal. We hebben ook nog wat tipjes voor de mensen dit weekend in het buitenland. Want er wordt in de FA Cup gevoetbald. Wolves tegen Coventry. City Newcastle. Chelsea Leicester. En United Liverpool. En wat het lekker is aan die wedstrijden, dat moeten de mensen wel even weten, is dat ze op zaterdag en zondag gewoon achter elkaar doorgespeeld worden.
Dat is heerlijk.
Dus zaterdag... zaterdag is dan 1:15 de eerste wedstrijd, Wolves Coventry. Zondag is 2:15 de eerste wedstrijd, Chelsea Leicester. En dan daarna is in de eindmiddagavond gaat het gewoon weer lekker door.
Wordt alles op de BBC uitgezonden, weet je dat?
Volgens mij de helft op de BBC en dan de andere helft op ITV of Sky of zo. Ze moeten die wedstrijd
absoluut tip om BBC aan te knallen.
Ik weet wel dat Manchester Liverpool zal op die andere partij zijn. En ik weet dat zij Newcastle City hebben gekregen. Omdat natuurlijk Michael Richards, Alan Shearer en Gary Lineker doen samen die podcast. Volgens mij is Newcastle City hun wedstrijd. Dus dat is echt een volgtippie. Ja, of een kijktippie.
Dat is goed voetbal, maar goed voetbal wordt er eigenlijk pas vanavond gespeeld natuurlijk. Want schaapkanaaltje, allemaal even kijken. Het is rete spannend in de KKD.
Ja man.
Dus ga dat zeker checken. En als je echt geen genoeg ervan kan krijgen, zondag 9:00, afsluiter, borreltje erbij. Barcelona tegen Atletico Madrid.
Ook lekker.
Dat is heerlijk, jongens.
Heerlijk voetbalweekend.
Als ik het zo hoor, dan komen wij er met z'n drieën wel doorheen. Dus ik wens jullie een geweldig weekend. Ik wens ook alle mensen thuis een fantastisch weekend. Wij zijn maandag natuurlijk weer terug met een nieuwe daily. Zondag bij het Bord op Schoot. We zien jullie dan weer. Ciao.